Dit is Ter Sprake, een podcast van Ter Wille, waarin Jan, Rosanne en Robert in gesprek gaan over diverse psychische klachten, samen met ervaringsdeskundigen.
Ja, welkom in deze nieuwe aflevering van de Ter Sprake podcast, waarin we een voorproefje nemen in het nieuwe seizoen, De Wereld van Verslaving. En we werken een begin achteraan, want we hebben het vandaag over afgekikt en klaar is Kees. Ik ben Robert en ik leid jullie weer door de vaktermen van psycholoog Rosanne en psychiater Jan. Ja, welkom in dit voorproefje, Jan en Rosanne.
Dankjewel.
Dankjewel.
Ja, leuk dat jullie er weer zijn.
Ja.
Hebben we zin in het nieuwe seizoen, Jan?
Absoluut.
Ja, hè? Ja. Dit was wel gewoon de vervolgstap die we wilden maken.
Klopt.
Ja, en dit jaar over verslaving. Waarom verslaving?
Ja, dat is een probleem wat best vaak voorkomt, natuurlijk. En er is veel over te zeggen ook.
Dus, ja.
En ik denk dat we er ook wel iets van af weten.
Ja.
Als te willen medewerkers zijn. Hè?
Precies. Ja. En Rosanne, heb jij er zin in?
Ik heb er heel veel zin in. Ja.
Nou, ik vind het leuk dat je weer bij ons aan tafel zit. Ja. We hoeven het dus niet alleen te doen zoals elke aflevering. We het eigenlijk niet alleen hoeven te doen. Dus een heel bijzonder welkom aan Anne.
Ja, dankjewel.
Jij bent ervaringsdeskundige, maar zo mag ik je niet noemen.
Nou, officieel niet, want ik heb niet de opleiding gedaan. Dat is nog wel de planning.
Ja, dus je wil graag ervaringsdeskundige willen zijn dat je er ook mee kan werken.
Ja.
Maar dat betekent dus dat jij in je leven gebruikt hebt. Kun jij in het kort omschrijven, wat heb je gebruikt? Hoe is het ontstaan? Hoe is het? En dan is de nadruk op kort natuurlijk.
Ja, nou ja, bij mij begon het. Ik was 18 en sinds 2017 kwam ik voor het eerst in aanraking met dan een middel. En dat heette 3MMC. Ik weet dat is een designerdruk. Dat is eigenlijk een soort van namaak. Van andere bekende middelen, zeg maar. Dat hebben ze eigenlijk gemaakt, zodat dat stond op dat moment niet op de opiumwet. Dus het was zo goed als legaal.
Ja, dus jouw hoofdmiddel was 3MMC?
Toen. Ja.
Later?
Dat is later veranderd naar ketamine. Dat is een paardenverdovingsmiddel, wat ze ook nog in het ziekenhuis ook nog voorschrijven voor als verdovend.
Ja. Narcose.
Narcosemiddel, ja.
Oké, okay, en dan heb je op een gegeven moment bedacht, ik moet hiermee stoppen. Het is een beetje een vogelvlucht natuurlijk. Hè?
Maar ja,
hoe ging dat?
Nou, het zat best wel lang al bij mij in dat ik dacht van, nou, dit kan niet meer, zeg maar. Het liep zo uit de klauwen. Ik ben ook echt alles kwijt geweest wat je maar kwijt kon raken. Mijn huis, vrienden, familie, school moest stoppen. Ik kon niet meer naar stage. Ik kon echt, ja, alles was gewoon weg, zeg maar. Alles was ik kwijt.
Mm-hmm.
En ja, ik ben nu 19 maanden en 4 dagen clean. Dus ik ben vorig jaar in april ben ik in herstel gekomen.
Ja, en dan zit ik te bedenken. Dan kom je op een gegeven moment tot een plek terecht. Mensen die jou gaan helpen om of je handvatten te geven, zodat je zelfstandig kunt stoppen. Die komen dan bij jullie in de spreekkamer. Zeg ik een spreekkamer?
Ja, mag.
Ja? Ja. Jij moet dan gelijk lachen, Anne. Waarom?
Ja, ik zie mezelf alweer helemaal zitten.
Ja?
Ja, nee, ik vond het echt, ja. Nou ja, wel, uit mijn ervaring, en ik heb niet hier behandeling gehad, dat was elders. Die gesprekken, wat bij mij gebeurde was, ik zat zo erg in mijn ziekte dat ik gewoon continu aan het manipuleren was. Ik manipuleerde gewoon ze daar onder de tafel, zoals ik al wel eens vaker zeg. En dat werd niet gezien, zeg maar.
En hoe ga je daar dan mee om?
Ja, je kijkt mij daarmee aan.
Ja, okay, ja, ik denk dat je een psycholoog. Ja, de psychiater komt wat later in beeld of eerder in beeld?
Anders in beeld, denk ik meer.
Ja. Ja, bij het begin allebei wel eigenlijk.
Ja.
In het begin probeer je natuurlijk een soort inventarisatie te maken van hoe ver iemand in zijn verslavingsproces zit. Ja, wat je eigenlijk vertelt is dat je de controle kwijt bent, dat er al een hoop schade is. Dus dat je eigenlijk al heel wat verder op in het proces zit, om maar zeggen. Waarin je ook wel, dus die inschatting van waar zit iemand? Hè? Is het nog recreatief gebruik? Is het al problematisch? Of zit je al helemaal in die verslaving? Want dat is een soort, dat verschuift. Dat is eigenlijk wat we in het begin proberen uit te zoeken.
Maar herken je dan dat de manipulatie die Anne beschrijft?
Jij zeker, kijkt, ja. Wat het uiteindelijk is dat als iemand bij mij in gesprek komt, die persoon is verantwoordelijk voor gedrag. Dus je mag mij manipuleren en dat gebeurt ook. Maar uiteindelijk ben jij degene met het probleem, heel gechargeerd gezegd.
Mm-hmm.
Dus je manipuleren zit in een bepaalde fase, in je beginfase van je behandeling, denk ik. Dat is een vast onderdeel.
Dus eigenlijk dat manipuleren, dat liegen, dat lieg je eigenlijk meer tegen jezelf dan tegen de behandelaar.
Zeker.
Herken je dat?
Zeker Anne? Weten. Ja, ja, ik had echt een hele periode een dubbel leven, zeg maar. Ik hield de schijn op. Ik kon eigenlijk alles nog. Toen was het inderdaad nog niet zo problematisch dat het mijn leven echt helemaal beïnvloedde, zeg maar. Toen kon ik het nog een soort van controleren dat ik bijvoorbeeld als ik naar school ging, deed ik het niet, maar wel na school. Op een gegeven moment werd het alleen maar meer. En toen werd het dus wel echt problematisch. Want toen kon ik ook niet meer die momenten zoals naar school of naar werk. Dan lukt het niet om clean te blijven. Ik moest continu dat middel hebben. Ik zat zo erg in die mentale obsessie met dat middel. Van ik moet het nu hebben. Ik kan niet meer zonder. Ik functioneer niet zonder.
Ja.
Ja. En dan schuif je geleidelijk aan steeds verder die verslaving in eigenlijk.
Ja.
En dat gedrag van manipulatie. Dat is een onderdeel eigenlijk van verslaving. Mm-hmm. Ja, als je dat ziet, dan weet je al van ja, iemand is al een behoorlijk eindje op weg.
En op een gegeven moment kies je er dus voor om verslavingsvrij te zijn. Hè? En ben je dan op een gegeven moment, als je clean bent, ook helemaal vrij? Want er zit dus verschil tussen clean zijn en vrij zijn.
Zeker. De clean is het fysieke stuk. Dus ben jij schoon van het middel.
Ja, en daar ben jij dan nu 19 maanden clean.
Ja.
Ja. Ja. En of je verslavingsvrij bent, ja, dat is een van de vragen.
Ja.
Daar komen we volgens mij niet uit, maar we kunnen het even proberen.
Ja?
Ja.
Wat maak aan het begin dan?
Nou, uiteindelijk is als jij verslavingsgedrag hebt, maar ook een verslavingsmindset, het duurt heel lang voordat jij niet meer excuses naar jezelf gaat maken. Ik heb het verdiend, of ik ga het proberen, ik kan het wel aan. Dat duurt heel lang. En volgens mij is het, als je eenmaal verslaafd bent geweest, is het een alertheid die jij vast moet houden, wie jij bij je scherp op moet blijven. Want het sluipt vanzelf weer terug.
Herken je dat, Anne?
Nou, ik zeg altijd dat ik het nog steeds ben. Ik zie mezelf als ik ben herstellende van een verslaving. En ik zou ook echt, voor mijn hele leven blijf ik het ook. Het is niet dat ik 10 jaar... en dan vervolgens na die 10 jaar pak ik de eerste weer op en dan kan ik het in 1 keer onder controle houden. Nee, dat bestaat niet. Dat is een illusie. Dat is, ja, dat bestaat niet voor mij. Nee. Het is voor mij
dus
gewoon.
Dus je kunt eigenlijk nooit meer gebruiken?
Nee, klopt.
Oké, hoe is dat?
Ja, ik zie het echt als, ik houd het klein voor mezelf. Dat is mij ook geleerd van, het is echt alleen voor vandaag. Vandaag gebruik ik niet. Maar ik hoef mezelf dat niet te vertellen. Het is voor mij nu al zo normaal geworden. Dat ik niet continu maar bezig ben van, ik mag niet gebruiken. Het is voor mij nu ook omgekeerd naar, ik hoef het niet meer. En ik wil het ook niet meer.
Nee.
Ik hoef niet meer terug.
Was dat in het begin anders, toen je net gestopt?
Ja, in het begin was het heel lastig, want ik ben ook eigenlijk, ik ben zonder detox, zonder kliniek, ben ik ook clean geworden. Dat was echt, nou, het was echt verschrikkelijk. Detoxen bij mijn ouders thuis. Nou, het was echt heel zwaar. Ja, het was echt heel zwaar. Echt continu cravings, niet kunnen slapen, heel erg zweten, hoofdpijn, vermoeidheid. Nou ja, verschrikkelijk. Echt de naarste gedachten die om mijn hoofd gingen. Ik weet ook echt niet hoe ik me daardoor heen heb geslagen. Het is ook echt niet aan te raden. Er was op dat moment geen optie. Het was echt van nu stoppen of niet, zeg maar. En waar gingen we nou? Ik ben het heel veel kwijt.
Nou ja,
of het in het begin anders is, zal maar zeggen, dat niet gebruiken. Want je zegt per dag, hè? Dat is ook heel goed, denk ik.
Ja, klopt. Ja, ik was toen 1 keer naar een meeting geweest, naar een zelfhulpgroep. En ik had daar wat nummers. En ik heb ook dag 2 dat ik aan het detoxen was, heb ik daarnaar geappt. Van, oh, ik kom net uit echt een hele heftige terugval. En ik was het helemaal weer kwijt. En ik weet niet wat ik moet doen. En eigenlijk een soort van een hulpkreet, zeg maar. Van, help mij, ik weet het niet meer. En met dat. Toen kreeg ik daar dus antwoord op van, oké, we gaan deze week gaan we meetings pakken. Je gaat fella's bellen, dat zijn dan vrouwelijke lotgenoten. Nou, daar kreeg ik dan ook nummers van door. En blijf in verbinding vooral. En hou het ook klein, weet je. Al zeg je tegen jezelf van, ik gebruik de eerste 10 minuten niet. Of de 5 minuten. Of hou het in ieder geval klein. Hou het bij vandaag.
Je zegt dan in contact. Met wie in contact bedoel je dan?
Met vrouwelijke lotgenoten. Dus ook precies. Mensen die ook in herstel zijn van verslaving. Die ook naar zelfhulpgroepen gaan. Ja. Waar ik ook nog steeds heen ga.
Ja, want je zegt dan. Je zei net van. Je bent het ontzettend aan het manipuleren.
Ja.
Je zegt ik ben thuis begonnen aan de detox. Dan zegt Rosanne al dat is echt heftig.
Ja.
Als je dan op een gegeven moment clean bent. Is dat ook nog iets wat je moet herstellen? De relatie met je moeder, je vader, je familie.
Oh, echt een berg. Een berg wat ik heb. Ja, nog steeds. Nog steeds ben ik dingen aan het herstellen. Ook naar mezelf, zeg maar. Ik heb ook mezelf heel veel schade aan gedaan. Heel veel mensen om me heen, maar ook mezelf. En dat vertrouwen, dat heb ik gewoon totaal weggenomen bij mijn ouders natuurlijk. Maar ook bij vriendinnen. Want ja, op een gegeven moment als ik dan met vriendinnen afsprak, ja, het interesseerde me eigenlijk niet. Maar ik moest gewoon gebruiken. Dus dan ging ik gewoon stiekem, als ik daar was, was ik ook gewoon onder invloed. En op een gegeven moment zagen zij dat. Want dan was ik niet meer echt aanspreekbaar. Of ik praatte met dubbele tong. Of ik lag gewoon half oud te gaan op de bank. Ik was echt gewoon een hoop ellende was ik gewoon. Er was niks meer van me over.
Nee. Nee, dus het lijkt heel makkelijk, dan ben je clean. Maar er komt nog zoveel achterweg.
Ja, en daar is vaak ook, als dat dan allemaal weer naar boven komt met al die emoties. Want ik zeg altijd van, ik ben jarenlang ben ik verdoofd geweest, fysiek en mentaal. Want die ketamine is ook, zeg maar, fysiek verdoofd. Ik had altijd heel veel pijn. Dat bleek achteraf pijn uit trauma in mijn rug en andere blessures van sporten. En ik was dat alleen maar, ik dacht van, dit is mijn oplossing. Ik heb dit nodig om te blijven functioneren in de maatschappij. Want ik weet niet hoe ik anders met het leven moet omgaan. Mm-hmm. En dat.
Hoeveel wilskracht, Jan, heb je nodig om dat dan te overwinnen?
Ja, kijk, wilskracht is niet het enige eigenlijk. Hè? Want anders zou je gewoon zelf kunnen stoppen. Kijk, wat je eigenlijk heel mooi beschrijft is het proces van verslaving. En dat je geleidelijk aan er dieper in zit, ontstaat meer schade. Je krijgt minder controle. En het herstelproces is eigenlijk precies andersom. Je gaat eerst stoppen. En dan komt eigenlijk het moeilijkste stuk van blijvend stoppen. En daar heb je heel veel hulp bij nodig. En moet je ook heel veel goede keuzes maken om al die hulpbronnen elke dag en elk moment eigenlijk te benutten. En op die manier kun je geleidelijk aan, en ik heb zelf de indruk dat dat toch een paar jaar duurt vaak, hè, dat herstelproces. In de zin dat je weer echt controle terugkrijgt. Dat kan echt soms wel 1 tot 2 jaar duren.
En voel jij de controle terug, Anne?
Zeker weten. Ik voel mij niet meer machteloos. Mijn leven is echt niet meer stuurloos. Het is echt niet onhanteerbaar. Nee, ik heb echt weer een leven terug, zeg maar. En ik heb heel veel mogen leren. Ik heb ook natuurlijk door die zelfhulpgroepen, die volgen het 12-stap Minnesota-model. Die heb ik zelf ook doorlopen. Ik ben daar echt best wel binnen een korte tijd doorheen gegaan. En dat was voor mij die belangrijke basis die ik nodig had. Maar ook een stuk bereidwilligheid, openheid van geest, eerlijk zijn. Alles ook, alles wat ik heb fout gedaan in mijn gebruik, wat ik heb aangericht, alles ook toegeven. Alle geheimen die ik had, alles gewoon op tafel gooien, zeg maar, bij mijn sponsor. Dat is dan iemand die dan ook die 12 stappen heeft doorlopen en die dan vervolgens weer anderen mag helpen. Ik ben nu zelf ook sponsor. Ik mag nu ook weer anderen helpen door die stappen heen. Het is zo waardevol. Dat ze echt.
Hoe helpt het jou om een ander te helpen?
Door te zien, ik zie gewoon waar ik heb gezeten, daar zitten zij nu op dit moment. Het is natuurlijk nu al wel een stukje verder, maar ik weet precies van hoe diegene zich voelt. En zeg maar, als ik bijvoorbeeld iemand op een meeting ontmoet, ik zie dan die wanhoop en denk, oh ja, daar heb ik ook gezeten. En dan ga ik dat gesprek aan en dan is er zo'n bijzondere verbinding. Dat is echt niet te omschrijven, maar dat is echt heel bijzonder. Dat is echt.
Ja, want je zegt dan, want je bent zelf de sponsor en zo. En zijn het ook wel dat de mensen dan terugvallen?
Ja, dat komt helaas ook veel voor.
Nou, want je zei het net zelf eventjes van, nou, in mijn detox ben ik een keer keihard teruggevallen, maar ben je daarna teruggevallen?
Zeg maar, toen ik echt in herstel ben gekomen, ben ik niet teruggevallen. Dus die 19 maanden, dat is echt ook gewoon, zeg maar, daarvoor. Toen kende ik, zeg maar, ook de zelfhulpgroepen nog niet. En toen had ik nog een ander traject bij een ander soort instelling die dan niet met de 12 stappen werkte. Die waren, zeg maar, van 9 tot 5 open. En dan 1 keer in de week kon ik daar terecht voor een gesprek. Ja, sorry. Verslaving is gewoon 24/7. Ik had die hulp nodig na 5 uur. Er gebeurden mij dingen 's avonds. Ik kreeg 's avonds die zucht. In het weekend had ik het moeilijk en zij waren er niet. En ik kon daar niet op bouwen. 1 gesprek in de week, dat was voor mij. Nee, ik heb gewoon, wat ik bij die zelfhulpgroepen vind, is dat ik het niet meer alleen hoef te doen. Ik doe het samen met anderen die ook weten waar ik, hoe ik mij voel. Ik hoef 1 woord te zeggen en ze weten, ze snappen mij gewoon.
Ja. En hoe zit terugval dan in behandeling, Ria Rosanna?
Ja, in behandeling, en dat doe je ook bij de 12 stappen, maak je een plan. En dat hoort dat je je risicoscenario's analyseert, bij nagaat. Je maakt een plan, wat ga ik doen als ik trek krijg? Wat ga ik doen als ik mijn dealer tegenkom? Wat ga ik doen? Noem het allemaal maar op, wat voor jou risicoscenario's zijn. Dus je maakt echt een stappenplan. Met dit nummer ga ik bellen en die nummers staan ook in je plan. Ja. Heel concreet.
En is het dan ook zo dat dan terugval er altijd bij hoort?
daar is discussie over. Men zegt het, omdat het gebeurt, denk ik. Mm-hmm. Maar eigenlijk niet. Ik denk, als je in herstel zit, zit je in herstel. En dan ga je die lijn in. Ja. Maar men valt wel terug.
Ja. Hoe kijk je er tegenaan, Anne?
Ja, mijn ervaring is dat toen dat tegen mij werd gezegd, ik zag het als een soort van vrijbrief van, oh ja, als zij het zeggen, dan kan ik daar een mooi verhaal van maken. Ja, maar ja, de hulpverlening zei van, ja, terugvallen erbij. Ja, en het ging nu niet zo lekker. En dan had ik 10.000 excuses en redenen om terug te vallen. En dan gebeurde dat. En op een gegeven moment, toen kwam ik dus wel op een dagbehandeling bij een 12-stappen die wel daarmee bezig waren. En die dan ook met een ervaringsdeskundige. En die zei tegen mij van, terugval is gewoon geen optie. Je weet zelf ook waar het weer eindigt. En je gaat daar niks van leren. En ik ben nu helder. Ik ben op dit moment gewoon, ik kan die bewuste keuze maken. Het is niet in één keer dat ik nu met mijn neus in een pakje ketamine val of zo. Dat is een bewuste keus. Ik heb die keus nu. Juist, dat is ook het stukje vrijheid. Ik heb nu die keus. Die keuzevrijheid. Van, ik kan er nu voor kiezen. Kies ik weer voor gebruik? Kies ik weer voor die ondergang? Wat kan voor mij kan eindigen tot sowieso tot de dood, zover als dat ik ging? Of kies ik nu voor het leven en kies ik voor mijn herstel? En ik kies vandaag de dag gewoon voor mijn herstel.
Dus je doet heel bewust al die achterdeurtjes ook dicht.
Precies.
Alle opties sluit jij bij voorbaat al. Alles gaat dicht. Alles gaat op slot.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk, kijk, als je zegt terugval hoort erbij, dat is natuurlijk een soort zwaktebod, want je wilt uit je verslaving. Maar het is goed om wel te bespreken van, stel dat het gebeurt, we hopen van niet, wat doe je dan? En dat je uitlegt van, iedereen die in herstel zit, krijgt op een gegeven moment de fantasie van, het gaat nu zo goed met me, misschien kan ik toch wel in het weekend, op zaterdagavond, een klein beetje gebruiken.
Oh,
en, dan gaat het en dan slaap ik er zondag uit en dan is er verder niks aan de hand. En dat, als hulpverlener weet je dat. Dus het is wel goed om te bespreken van, hou er rekening mee dat je dat op een gegeven moment gaat denken. Ga het niet doen. Want als je verslaafd bent, hè, als je in dat hele proces hebt gezeten tot aan verslaving, ben je verslaafd en dan zit je weer terug. En als je één keer gebruikt, ben je gelijk weer terug weer af.
Ja.
Gaat de snelweg in je hoofd, gaat weer open en dan zit je weer in al dat gedrag.
Dus het achterdeurtje gaat weer open.
Ja.
Herken jij dat dan? Dat de gedachte van, nou ja, de fantasie van misschien nog eentje dan?
Nou, het is wel echt een droom van iedere verslaafde om gecontroleerd te kunnen gebruiken. Tuurlijk. Ik heb echt wel eens gehad dat ik dacht van, jeetje, hoe doen die mensen dat? Die dan één keer in het jaar naar een festival gaan, die doen daar een keer een pilletje en die zijn daarna weer helemaal. Of mensen die dan met een gram dan 4 maanden doen, dat ik echt denk van, hoe dan? Mm-hmm. Die gram ging bij mij in 2 uurtjes op of zo. Ja, hoe dan? Ja, ja, ja. Tuurlijk heb ik dat. Het is alleen voor mij wel het stuk acceptatie wat er ook achter zit. Van, ik accepteer gewoon dat ik deze ziekte heb. En dat is voor mij de enige uitweg. Want als ik het niet accepteer, dan ben ik ook weer terug bij af, zeg maar. Dan gaat er een moment komen dat mijn verslaafde stem weer groter wordt. Alleen alles wat ik eraan kan doen om niet in die onderhandeling te gaan zitten überhaupt. Want dat is gewoon niet
en
te
onderhandelen
doen.
Met jezelf?
Ja, onderhandelen met die verslaafde stem. Van, ik heb ook geleerd van, welk stuk is mijn ongezonde stuk, zeg maar. Wanneer praat die verslaafde stem tegen mij? En wanneer is het de gezonde ik die tegen mij praat?
En is dat dan ook een beetje de balans en de zoektocht tussen de ene kant dat je zegt, ik heb de autonomie of ik heb de keuze om te zeggen nee. Hè, en ik voel me vrij om de keuze te maken. Tussen, er is altijd ook nog wel een fantasie.
Ja, de fantasie is natuurlijk dat jij gecontroleerd kan gebruiken. Dat is dat elke verslaafde denkt dat hij die uitzondering is. En ik denk inderdaad dat dat is een zoeken.
Ja.
Ja. Ja.
En als je echt in dat proces van verslaving bent terechtgekomen, dan is het gewoon een leugen. Ja. Want dat kan niet.
Nee.
Elke roker die weet, 1 sigaretje en binnen een week zit je weer een pakje weg te paffen. Dat is precies wat er gebeurt als je verslaafd bent geraakt. En dus dan is dat gewoon geen optie.
Je zegt dat zo mooi, hè?
1 teveel, 1000 nooit genoeg.
Precies, ja.
Klopt.
En hoe ga je dan om met stigma's? Hè? Dan heb je hersteld met je familie. Lichamelijk moet je herstellen. Je hele brein moet je weer opnieuw leren voelen. Enzovoort.
Ja.
Maar hoe kijkt dan de wereld om je heen? De jongeren die jou bij jou in de klas zaten en die gebruikten en dachten, oh, maar dat is Anne.
Ik heb voornamelijk last gehad stigma op mijn ADHD. Van die meid die veel te aanwezig is, veel te druk. En die kan zich niet concentreren. En ik kreeg die diagnose ook eigenlijk pas rondom mijn 21ste. En ja, richting verslaving. Ik merk, omdat ik nu nog steeds niet aan het werk ben bijvoorbeeld. Omdat mijn belastbaarheid is nog niet hoog. Mm-hmm. Ik ben nog steeds gewoon inderdaad gewoon nog herstellende. En dat mensen wel gauw vinden van, oh, zij doet niks. En zij is een soort van uitkeringstrekker. Zij is lui. Zij wil niet. Terwijl, kijk, aan de buitenkant lijkt het inderdaad alsof ik het allemaal helemaal weer goed voor elkaar heb. Tuurlijk, ik heb weer een leven opgebouwd. Ik heb dingen weer op de rit. Ik doe mijn sport. En ik doe mijn dingen. Ik doe mijn vrijwilligerswerk. Alleen van binnen gebeurt er nog zo gigantisch veel trauma's die naar boven komen, die verwerkt moeten worden. Nieuwe emoties die na bijvoorbeeld een jaar waarbij elke keer komt er weer een nieuwe emotie bij, andere gevoelens die ik nog helemaal niet überhaupt in mijn hele leven heb ervaren, waarvan ik echt denk van jeetje, wat moet ik hiermee? En ik ben daar nog steeds gewoon mee aan de slag. Ik ben nog steeds elke dag aan het werken aan mijn herstel. Ja.
Hoe ga je ermee om dat mensen dus van jou vinden, ze is lui, ze is uitkeringstrekker?
Ja, ik ben echt iemand, ik maak me altijd heel erg druk om wat anderen vinden. Dus ik trek me dat oprecht best wel heel erg aan. Het ligt er ook wel aan wie en wat verband ik met diegene heb. Hoe dichtbij staat iemand bij mij. Ik ben ook iemand die zich heel veel uitlegt. En heel erg soort van, het voelt alsof ik me dan moet verantwoorden. En ja, dat is, soms dan word ik daar echt wel moe van of zo. Dus ik vind dat best wel lastig.
Je is er last van.
Ja, ja.
Ja. Ja, er zijn natuurlijk mensen die geen verstand van verslaving hebben. Die dat zeggen. Dus het is wel heel goed om het uit te leggen, denk ik.
Ja.
En het is stigma is natuurlijk vervelend. Maar goed, dat heeft wel te maken met een gebrek aan kennis over hoe verslaving werkt. Ja.
Wat is dan, en als je dan kijkt, van dan wil je eigenlijk gewoon weer die herstel verder voortzetten. Hoe staat dan een vervangend gewoonte of iets? Hoe staat dat dan in verband?
Precies, kijk, dat vind ik het mooie hoe je het vertelt. Kijk, het herstelproces van verslaving, dat duurt echt wel 1 tot 2 jaar minstens. En daar ben je niet alleen bezig met het middel. Hè, dus stoppen met gebruiken. Je bent ook heel erg bezig van, waarom ben ik nou eigenlijk in die verslaving terechtgekomen? Want verslaving heeft vaak een functie. Heel vaak is het je emoties op een of andere manier sturen. Negatieve emoties afdempen of positieve emoties versterken.
Dus eigenlijk die trauma's die naar boven komen waar Anna het over heeft, dat je die uit wil wegstoppen.
Ja, precies. Dus dat het een soort functie heeft. En je loopt, als je daar niet genoeg aandacht aan besteedt, en als je dus te snel weer bijvoorbeeld gaat werken enzovoort, dan loop je de kans dat je in een ander soort gedrag terechtkomt. Bijvoorbeeld extreem sporten, andere verslavingen, werkverslaving. Ja, je hebt allerlei koopverslaving. Je hebt allerlei gedrag, zal ik maar zeggen, wat mensen eigenlijk laten zien om datzelfde te doen. Namelijk die emoties op een of andere manier. Ja, dat kunnen trauma's zijn of iets wat je zelf gewoon wat in jezelf zit.
Ja.
En dat is eigenlijk het mooie. Als je daar tijd aan besteedt, dan kom je natuurlijk uiteindelijk veel sterker uit. Dan heb je die zogenaamde vervangende verslaving of ander verslavingsgedrag. Heb je niet nodig.
Nee, dus eigenlijk dat verwerken van die trauma.
Ja, verwerken en ook snappen waarom bij jou die verslaving eigenlijk om de hoek kwam kijken. Ja. Wat de functie was. Ja. Dat is heel belangrijk.
En stel ervoor, je luistert deze podcast. En je hebt iemand in je directe omgeving die dus gebruikt. Hè? En stel ervoor, als ouder bijvoorbeeld of voor een kind. Wat voor tip zou jij zo'n ouder geven?
Ja, dat is heel lastig. Want wat vooral veel voorkomt, is dat het gezin in die drama-driehoek gaat zitten. Dus de redder, het slachtoffer en de
aanklager.
En dat heel veel mensen denken van oké, als wij alles doen voor dat kind, dan komt dat kind vanzelf wel, dat gaat dan wel stoppen als ik dit en dit en dit doe of naar een kliniek. Maar dat is niet, dat is niet helpend. Het is vooral van, ik vind het heel lastig, want bij mij was het vooral van alles wat mijn ouders hebben gedaan, op dat moment kwam dat bij mij allemaal niet binnen, want ik was zo in dat ego van die verslaving. Ik moest dat zelf inzien. En wat ik wel nog wel heb gehoord, wat ze wel doen, is bijvoorbeeld een interventie. Maar ook dat is weer, dat slaagt, is niet die kans. Ja.
Je moet van binnenuit gemotiveerd zijn om uiteindelijk te stoppen.
Ja, en ook zeg maar als bijvoorbeeld het kind of de naaste niet thuis woont, verbreek het contact bijvoorbeeld. Stel duidelijk grenzen en ga vooral niet mee in. Als iemand met een zielig verhaal bij je komt, van dat je daarin meegaat. Maar verbreek dat contact.
Precies.
Laat zien van, als jij dit wilt doen, ik wil dan geen contact met jou.
En als je dan wil stoppen, en als de ander dan, degene die dus, verslaafd is, zegt, oké, het is genoeg, dan zou jij ook zeker wel anonieme plekken aanbieden.
Ja.
En een anonieme plek is dan een beetje vaag.
Dat klinkt een beetje vaag.
Ja.
Leg
ja.
dat eens uit, Robert.
Ik dacht, dat ga jij mooi doen, Rosanne.
Best vaag.
Ja.
Je hebt natuurlijk de zelfhulpgroepen waar Anne ook vaak aan refereert. Heb je een allerlei varianten. De A, de CA, de SA, de NA. Noem het allemaal maar op. En er zit er altijd eentje bij je in de buurt.
Ja, dus dat kun je gewoon googelen.
Ja.
Dat kun je gewoon googelen. Daar ook dan maar mee eindigen. Deze eerste... Ja, bonus. Nee, een bonusaflevering was niet. Het is echt een beetje de
sneak preview.
De sneak preview van de nieuwe podcastseizoen. Namelijk De Wereld van Verslaving. En ik hoop dat je er als luisteraar weer veel van hebt geleerd. En we zien jullie graag en we horen jullie graag weer terug in ons nieuwe seizoen. Tot dan!